in onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25. Psalm 25 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 6. Psalm 25, de versen 1, 2, 3 en 6.
Door u
Deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de Romeinenbrief, Paulus aan de Romeinen en daarvan het vierde hoofdstuk, nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt wordt het loon niet toegerekend, maar naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. En deze zaligspreking dan is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid. Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de voorhuid was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van alle die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, dengene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de vooruit was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet wekt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij zijn naar genade, ten einde de belofte vastzijnde, al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En welke tegen hoop en op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet alleen verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Saren verstorven was, en hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, grijp ons hier op deze zondag, op deze eerste dag der week, weer bijeengebracht. En mocht het zijn in uw gunst en gemeenschap. Want o Heere, er zullen er zoveel samenkomen om de vorm, of uit gewoonte of uit bijgelovigheid. Maar laat het onder ons niet gevonden worden, Heere. Maar wij zijn niet beter dan anderen. Gij maakt onderscheid waar het niet te vinden is. Dat maken wij niet, zelfs uw volk niet. Als we u toebehoren, Heere, maken we het onderscheid niet. Gij maakt onderscheid in uw woord. Maar mocht gij ook dat onderscheid onder ons maken, lieve Heere, dat we als Abraham gerechtvaardigd moeten worden, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beiden. Dat ons de gerechtigheid van Christus toegerekend wordt door het geloof. Want anders vallen we er voor eeuwig buiten. En wat zal het zijn om altijd maar geloof te hebben en om altijd maar onder de waarheid verkeerd te hebben, maar daaronder verloren zijn gegaan, omdat we niet gewild hebben dat Gij koning over ons zijn zou. O Heere, mocht Gij die ernst in ons hart openbaren, dat we ons niet zouden vasthouden en verontschuldigen met allerlei uitwendigheden, met allerlei bijkomstigheden, met allerlei omstandigheden, maar dat we zouden geloven in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, niet in een stiekeme weg, maar in een eerlijke weg, in een weg van recht, door recht en gerechtigheid. O Heere, mocht Gij daarin de volheid van uw woord, de volheid van uw raad openbaren, die Gij zo hebt opgetekend in uw heilig woord. Mochten we dat woord dierbaar achten. En mochten we er niet een deel uit nemen, maar geheel. Want wie afdoet van dat woord, al was het maar in objectieve zin, kan niet zalig worden, onmogelijk. O lieve Heere, mocht Gij dat woord in ons hart leggen, als een dierbaar pand, als die schat die man vond in die akker. En Gij hebt het ons gegeven, Heere, als een gift, als een goddelijke gift, waarin uw wil staat al geopenbaard, waarin staat opgetekend hoe een mens kan zalig worden. Dat het niet aan de mens gelegen is om dat aan te nemen, maar dat het hem wordt geschonken om niet. Uit vrije, soevereine genade, o Heere, mochten we daarom verlegen zijn. Want als we er niet om verlegen zijn, dan mochten we ons wel afvragen wat we hier doen. Dan mochten we ons wel stellig afvragen of we wel een christen genaamd kunnen worden. O lieve Heere, dat Gij uw eigen werk in Christus kwam te openbaren ook deze morgen, deze dag, naar uw naam genoemd. Lieve Heere, maar gedenk bovenal het verlorene, het weggedrevene, het weggelopene. Ontferm u hunner, Heere. We zijn alle van u weggelopen. We hebben u de trotse nek toegekeerd. We hebben u vaarwel gezegd in het paradijs. Heere, wat hebben we toch gedaan? Een mens beseft het van nature niet. We hebben onze allerliefste goddelijke Vader vaarwel gezegd. En we hebben gezegd, we willen het zelf uitzoeken. We willen onze eigen weg bepalen. We willen ons eigen geloof hebben. We willen onze eigen leer hebben. We willen onze eigen opvattingen hebben. Ach, lieve Heere, kom ons nog te ontdekken. En ook die daar verre zijn, Heere, ontferm u onze. Mocht gij ons nog in het hart grijpen, Heere, want we wankelen ter dode van nature. Maar gij, o Heer Jezus Christus, zijt de enige die ter dode toe wankelen, levend maakt door uw woord en geest. O, mag het nog gekend worden, Heere, we smeken u. Ontferm u onze en ontferm u over deze arme schaap. Want, Heere, we kunnen wel van u afwijken, maar nooit meer terugkeren, nooit meer. Ontferm u, gij grote herder der schaap. Over die weggelopenen, over die weggedrevenen, die van de duivel betoverd zijn geworden. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde, om maar te spreken en het is er, en te gebieden en het staat er. En dan moet de duivel zijn prooi loslaten, want gij hebt de duivel overwonnen, alle machten en krachten der hel, en zijn aan uw voeten onderworpen. O grote koning, onze schepper, onze vermeerder en in Christus onze vader, verheerlijk uw naam en kracht. Mocht gij de schriften openen, mocht gij uw heilige geest over ons uitstorten, op alle vlees. Dat is niet alle mensen, maar mocht gij het doen, naar de raad uws willens, naar uw welbehagen. En dat we in de vernedering naar u zouden vragen. Heere, dat kan alleen als gij naar ons vraagt. Zoals gij naar Adam die van u afgeweken was. En wij met hem gevraagd hebt. Adam, waar zijt gij? Heere, hier zijn we. Verdoemelijke zondaren. Gij kunt ons rechtvaardig voorbij gaan. Gij kunt ons rechtvaardig laten liggen waar we liggen. Maar ontferm u onze. Ontferm u onze, gij grote schepper van het heelal, en in Christus onze Vader, om Jezus wil. Amen. Geliefde, in afhankelijkheid des Heren wensen wij u het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van de Jacobusbrief te verklaren. Het laatste gedeelte van de Jacobusbrief, dat wij u nog zullen voorlezen. Maar vers 18, Jacobus 2 vers 18, maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? En ziet gij wel dat het geloof medegevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. En ziet gij nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder de geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Liefde gemeente, het gaat in dit tweede hoofdstuk over het feit dat het geloof zonder de werken dood is. En in dit hoofdstuk onderscheidt Jacobus tweeërlei rechtvaardigheid. Tweeërlei rechtvaardigheid. Ten eerste de rechtvaardigheid in en door Christus, dat wij door de gerechtigheid van Christus rechtvaardig zijn voor God. Maar ten tweede openbaart hij ook en onderscheidt hij ook de rechtvaardigheid als een vrucht des geestes. En wat is de rechtvaardigheid uit als een vrucht des geestes? Dat Abraham Isaac geofferd heeft op het altaar. Dat waren de werken der rechtvaardigheid. En de werken der rechtvaardigheid, Dat kan nooit een oorzaak zijn dat wij rechtvaardig zijn voor God, dat begrijp je natuurlijk wel. Want je kunt niet met de vruchten voor God verschijnen. En toch moeten die er zijn. De werken der rechtvaardigheid. Ja. Met andere woorden, degenen die gerechtvaardigd zijn, zijn ook rechtvaardig in leer en leven. Dat kan niet uitblijven. Degenen die van Christus zijn, zullen ook op Christus gaan lijken. Dat kan niet uitblijven. Als je een kind bent van je vader en moeder, dan lijk je erop. Dan zeggen ze, oh ja, dat is een kind, dat ken ik zien. Dat is een kind van die en die. En als je nou een christen genaamd wordt, en anderen kunnen niet aan je zien dat je een christen bent, zal dat geloof je kunnen redden? Denk je dat? De boom, die wordt aan zijn vruchten gekend, zegt de Heer Jezus. Een goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. En een gerechtvaardige ziel, dus die is ingeplant als een rank in de ware wijnstok, die brengt goede vruchten voort. Vanwege die boom, vanwege die ware wijnstok. Die doet in Christus de werken der rechtvaardigheid, krachtig zijn vernieuwde wil, om te willen wat God wil. Om te willen wat God in Christus wil. En dat door de Heilige Geest die in hem woont. Dat is in korte leerde zaligheid. Rechtvaardig voor God door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Uit vrije, soevereine genade. Want kijk, er staat geschreven en Abraham geloofde God. Waarom geloofde die God? Zomaar ineens? Was daar geen enkele reden toe? Zomaar? Hij geloofde God. Hè? Zo. Ja, zo vaart het naam christendom ter hel. Die geloven in God. Hè? Die geloven. Maar waarom geloofde Abraham in God? Omdat God hem geroepen had uit het Ur der Galdeeën. Uit de dood van zijn bestaan had opgewekt. Abraham, gaat uit uw land en uit uw vaders huis. En wat had de Heer in hem beloofd? Genesis 12, je moet het maar lezen. Genesis. Hè? Ik ben uw loon. Ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. En op die woorden Gods is Abraham gerechtvaardigd geworden door het geloof. Dus daar lag een grondslag. Daar lag een fundament. Daar lag een sprake Gods in zijn leven. Maar kijk, de rechtvaardigmaking, ja. Mensen worden niet rechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaard. Waardoor? Door de vrijspraak in Christus. Ik ben uw loon, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Toen nam God Abraham voor zijn rekening. Toen leefde God van die tijd af op kosten van zijn schepper in Christus. Dus door de gerechtigheid van Christus, door toerekening, werd hij op Abrahams geloof geschreven. Kijk, want de Heere zet de gerechtigheid van Christus op naam van het geloof. Het geloof rechtvaardigt niet, hoor. God is het die rechtvaardigt. En dat die schenking, die vrije genadeverklaring, die wordt ontvangen door het geloof. En ja, dan gaat Abraham ook, kijk, als hij nou een rein dier volgt, een rein dier, die kun je aan twee dingen herkennen. Een rein dier, hè, zoals naar de Joodse begrippen, een rein dier, kun je aan twee dingen herkennen. Hij herkoudt zijn voedsel en hij stempelt zijn pad. Ja, want een rein dier verdeelt de klauw, dus dan kun je zien, hé. Ja, maar u zegt, een varken verdeelt ook de klauw. Nee, ja, maar hij herkoudt zijn voedsel niet. Dus ik zeg twee dingen, kun je maar herkennen. Hij herkoudt zijn voedsel en hij stempelt zijn pad. Kijk, want ik heb u vorige keer gepreekt, de fariseeën gingen ook door het gezaaide. Dus je zou zeggen, kijk, die volgden ook Christus. Kijk, die stempelen ook hun pad. Zie je? Maar weet je wat ze niet deden? Ze plukten geen aren. Om het nou maar eens intermenselijk te zeggen. Ze plukten geen aren zoals de discipelen deden. En ze herkauwden de woorden van Christus niet. Zie je het? Daar heb je het. Dan zijn er ook mensen, ja, die plukken wel aren, maar die gaan buiten dat veld om. Nou bedoel ik het geestelijk hoor, nou bedoel ik het geestelijk. Hè. Die gaan niet zoals Rut op de akker van Boas. Nee, die zeggen, nee hoor, het kan ook wel anders hoor. Het kan ook wel anders, ken ook wel buiten dat woord om. Oh ja, ken ook wel buiten de waarheid om. Wij doen er iets vanaf en daar iets bij en we mixen dat een beetje en dan zeggen we, nou dit is onze waarheid. Zou dat geloof je kunnen redden voor God? Als Abraham alleen Isaac geofferd had en hij was niet rechtvaardig voor God, zouden die werken hem hebben kunnen redden voor God? Met de werken der rechtvaardigheid kunnen we niet voor God verschijnen. Want dat kan alleen met de rechtvaardigheid van Christus, die wij door toerekening deelachtig worden of kunnen worden. En dat door het geloof. Maar er is onlosmakelijk aan verbonden dat als we gerechtvaardigd zijn, dus als wij een kind van God zijn, als wij verzoening hebben gevonden in de ogen Gods, als wij, als God ons rechtvaardig gemaakt heeft en rechtvaardig verklaard heeft, dan zullen we ook Gods wil in Christus willen doen, niet door de werken der wet. Want de werken der rechtvaardigheid heeft niks te maken met de werken der wet. Absoluut niks hoor. Niet door de werken der wet. Want de wet doen, ik heb dat u onlangs verklaard, is de zonde doen. De wet doen is de zonde doen. Ja. Maar de wil van God doen is in Christus geloven en in zijn leer blijven. En dat is ook vruchtbaar. Dat is ook vruchtbaar. Dus dat is heel iets anders. Hè? Als een mens de wet aangrijpt om die te doen, ja, nou dat zal je loop ter helle alleen maar versnellen. Want de wet is niet door het geloof. Zegt Paulus, dat zeg ik niet. De wet is niet door het geloof. Maar als we van Christus zijn, dan zullen we ook bediend worden uit de voorbeden van Christus. Hè? Want dan leven we voor zijn rekening. En dan zullen we ook gedreven worden door zijn liefde. De kant, God doet geen half werk hoor. God doet geen half werk. Als die je implant in die ware wijnstok, dan ga je ook vrucht dragen. Die hoef je niet te produceren zoals de godsdienst dat wilde. Hè? Die willen vrucht op de plank. Hè? Die willen allemaal vrucht op de plank, allemaal van die mooie vruchten. Allemaal van die een hoop leden, hè? Want die rekenen met aantallen. En dan zeggen ze, bij ons gaan er 1000 mensen in de kerk en bij ons 400. Weet je wat Christus zegt? Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Is je dat de min? Dan moet je van nou of van de wereld intrekken. Als je dat de min is. Want Christus is hoofd van zijn kerk. Waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. Wat zegt hij? Daar ben ik in het midden. Daar ben ik alles en in allen. Is je dat de min? Dan zullen we in zijn leer blijven, dan zullen we bediend worden uit de voorbeden van Christus. En dan wordt de wet niet teniet gedaan. Nee, nee. Kijk, die mensen zitten altijd te hannissen met de wetten. Een wettisch mens, die zit een ander mens altijd te beoordelen van op zijn gedrag. Ja. Maar weet je hoe God zijn volk oordeelt? Op het gedrag van Christus. Maar daar ga je ook op hem lijken. Daar ga je ook op hem lijken. Hè? En weet je wat Gods ware volk zal zeggen aan het einde van de rit? Hè? Moet er nog aan beginnen. Moet er nog aan beginnen. Want ik lijk niet op hem. Ik ben een groot beest voor God. Zie je? Dat is nou een waarachtig kenmerk van een kind van God. Ja, maar dan wordt de wet niet teniet gedaan. Hè? Want de wet wordt bevestigd door het geloof. Niet door de werken, maar door het geloof. Het in Christus zijn is dus altijd vruchtbaar. Dat is een heilige vanzelfsheid. Een heilige vanzelfsheid des geestes. Er hoeft een kind van God niks aan te doen. Niks? Niks. Het wordt nooit geen coöperatieverband. God wat en de mens wat. Ook niet in het leven der heiligmaking. Petrus heeft het gezongen. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Hij zegt, Heer, ik zal voor u de dood ingaan. Arme Petrus. Kende zichzelf niet. Het was net andersom. Hij zegt, de Heer Jezus zegt, Petrus, ik ga voor jou de dood in. Want jij zal me 3 maal verloochenen. Ontzaglijk. Als een mens een val is, kom in te leven. Kijk, dat zegt tante Lena altijd. Hè? Dan zeg je, weet je wat heiligmaking is? Dan gaat God de diepte van je val openbaren. Ja. Opdat je elke dag zou uitroepen, ik ben een dode hond voor God. Ik ben een groot beest bij God. Want wij hebben onze vader, voor onze schepper en formeerder verlaten. We hebben gedag gezegd. Niks meer met hem te maken willen hebben. Vind je het gek dat dan kinderen uit een gezin weglopen? Vind je het gek? Want die ouders zijn van God weggelopen. Ja. Die ouders zijn van God weggelopen. Maar gelukkig hebben we toch een goede herder. Een goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Ja. Anders zou er toch niks van terechtkomen, mensen. Wat zou er nou van de mens terechtkomen? Als God niet naar ons ziet. Verloren. Maar als je nou een recht verloren schaap mag zijn. In de diepte van je verlorenheid. Ja. En God komt af te dalen met zijn lieve geest. Hè? Zelfs na ontvangen genade. Kan een kind van God zo ver wegzakken en wegdwalen. Maar weet je. Wanneer Jezus heeft gezegd tegen Petrus. In de toepassing. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zou ophouden. En toen lag Petrus daar in zijn verlorenheid. En toen daalde die lieve geest af in zijn hart. Door die blik van Christus. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit. Het zei die schreeuwend. Want hij ging naar buiten. Dat hoefde niemand te horen. U zegt, is het dan allemaal in het verborgen? Nee. De weg der ontdekking. Dat geschiet in het verborgen. Maar dat is nog geen wedergeboorte, mensen. Nee. Maar als God een zondaar vergeeft, dan komt het openbaar. Dan gaat hij springen, huppelen van zielenvreugd. En dan, ja. Net als Petrus. Hè. Net als Petrus. Ja. Op die Pinksterdag, toen hij hersteld was in zijn ambt. Hè, toen hij hersteld was, toen hij opnieuw vergeving der zonde ontving. Ik moet eigenlijk zeggen, als opnieuw. Hoor, want die vergeving der zonde die Gods volk ontvangt, die Abraham ontvangen heeft. Die geldt voor verleden, heden en toekomst. Bij Rome moet je altijd weer opnieuw gerechtvaardigd worden. Nee, dat is eenmalig. Maar als opnieuw, ja, dat leert Gods volk wel, dat leert Gods woord wel. Als opnieuw hersteld, hè, hersteld, dat is niet vernieuwd, maar hersteld in Gods gunst en gemeenschap. Ja, en dan kan het niet uitblijven, gemeente, dat je dan ook het beeld van Christus gelijkvormig wordt. Dat kan niet uitblijven. Waar je schat is, daar is toch ook je hart. Hè? Waar je hart is, daar is toch ook je schat. Hè? Nog eens een stapje verder. Als nou het beste boven is, dan heb je hier toch geen leven. Als nou je liefste boven is. Kun je dan nog hier er goed uithouden? Abraham was een vreemdeling op deze wereld. Hè? Ik ben ook hier een vreemdeling hier beneden. Daar heb je het leven van de kerk. Hè, die zoeken. Abraham die woonde maar in tent hoor. Hij had geld zat om een dure bungalow te bouwen. Geld zat. God had hem zoveel gegeven. Kom makkelijk. Hij kon wel een stad bouwen. Heeft hij het gedaan? Nee. Want hij zocht een stad Gods. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Abraham was geen engel. Nee. Dat kun je zien als hij in Egypte komt. En dan gaat hij alles bij elkaar liggen. Dan waagt hij zijn vrouw er zelfs aan. Hij zegt, ja, Sarah, dat is mijn vrouw niet. Hij zegt, dat is maar een nicht. Ja. De gerechtigheid van Christus zet van de dood. Want als dan Abrahams gedrag gelegen had. Dan had hij niet in de hemel gekomen. Dan had hij het niet gered. Dan had Noach het niet gered. Hè? Nakend in zijn tent. Dan had David het niet gered. Hè? Hoererij met Batseba. En die lieve man van Batseba vermoord. Waarom zijn ze dan in de hemel gekomen? Door de gerechtigheid van Christus. Door de gehoorzaamheid van Christus. die de wet volkomen vervuld heeft, maar die ook in onze plaats is gaan staan. Als plaatsbekleder voor de zijne. Die tussen de misdadigers is gekruisigd. Als een misdadiger in de toerekening. En dat is vruchtbaarmakend, geliefde. Als je nou vruchtbaar wil worden, dan moet je eigenlijk begeven naar het kruis van Golgotha. Want Gods kind is in zichzelf niet vruchtbaar. Nee. Maar hij wordt bediend door Christus en door zijn geest bewogen om met de werken der rechtvaardigheid zijn leven te versieren. Gods kind is altijd jarig. Laat ik het zo maar eens zeggen. En op de eerste dag der week dan herdenkt hij zijn verjaardag. Hè? Want de opstanding van Christus, dat is zijn geboortedag. En dan gaat hij zijn leven versieren. Ja, versieren. Versieren. Heiligmaking is een sieraad. Die Gods kinderen volkomen in Christus hebben. Hè? En dat ook gaan uitstralen. Kijk eens naar het uitspansel. Kijk eens naar het uitspansel. Je hebt maar één zoon. Je hebt maar één zoon. En dan zie je s'avonds al die, bij een heldere hemel zie je al die sterren flonkeren. Flonkeren ze van zichzelf, flikkeren van zichzelf dat al dat licht? Nee. Neem de zon weg en je ziet nog geen stem. Neem de zon weg en je ziet nooit geen stem. Neem Christus weg en je ziet nooit een kind van God meer. Ze zullen dat uitstralen van het licht dat van zijn aanzicht straalt. Maar daarvan zien ze zelf niks hoor. Mensen die beweren dat ze het zelf zien van haar eigen, dat zijn naamchristen. Daar kun je ze aan herkennen. Daar kun je ze aan herkennen. Maar je kunt ook Gods volk herkennen die zeggen, ja, ik ben maar een dode hond voor God. Dan zeggen ze niet met een sigaartje in de mond. Nee. Wat Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat wordt in onze dagen nauwelijks meer gekend, geliefden. En dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ik ben vleeselijk. Niet voor 1%, niet voor 99%, maar voor 100%. U zegt Gods kind? Ja, daar heb je Gods kind. Voor 100% vleeselijk. Leven ze erin? Nee, dat is een last. Niet te dragen. Maar ze zijn toch vergeven van die last? Ja, in Christus. We hebben vergeving in Christus. Volmaakte vergeving. En daarom roemde die vleeselijke Paulus ook alleen in die enige gerechtigheid die in Christus is. Anders is er geen roem. Anders is dat altijd een gedeelde roem. Anders moet je altijd de gerechtigheid van God verdelen. Hè, in 30% in de kerk. Hè, 30% in de dominee. En 30% in jezelf. En dan zeg ik, ja, nou, ik deel er ook in. Ik deel er ook in. Kan dat geloof je zalig maken, denk ik? Nee. Paulus zegt, ik ben 100% vleeselijk. Maar deze vleeselijk is van Christus gegrepen. En daar jaag ik naar. Maar de prijs van het wit. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Christus is onze enige volmaakte gerechtigheid voor God. Moet je daar nog wat mee brengen? Denk je daar nog wat mee te brengen? Een beetje goede wil. Een beetje ijver. Denk je dat? Heiligmaking is een sieraad. Die Gods kinderen volkomen in Christus hebben. Daarvoor zien ze zelf niks. Maar de Heere ziet het wel. De Heere ziet het. Wat zegt hij tegen die bruid? Die van zichzelf zegt, ik ben zwart. Zo zwart als de tenten van Kedar. Hoe kun je dan voor God bestaan, mens? Ja, ze zegt, ik ben liefelijk in zijn ogen. Begrijpen zelf ook niks van. Hoe schoon zijt gij, mijn vriendinnen? Gij prinsendochter. Hoe is dat mogelijk? Omdat die bruid van Christus bekleed was met een kleed. Het kleed, een koningskleed. Een kleed, een bruiloftskleed. Een kleed van de gerechtigheid van Christus. Van boven tot beneden. Ja, God doet wat de mens niet kan. En wat de mens niet bij elkaar krijgen kan. Met zijn verstand niet verstaan kan. Dat doet God in Christus. En dan ga je niet schermen met je woorden.
Dan ga je niet schermen met je liefde, hè? Want dat is ook allemaal huichelarij. Gooit het maar op de mestput met al je zogenaamde liefde. Er is er maar één met een volmaakte liefde, en dat is Christus. U zegt me, ja, Gods kinderen hebben toch ook die liefde. Wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dan heeft hij zijn liefde, dat is niet mijn liefde. Dan heeft hij zijn liefde uitgestort in onze harten. En door die liefde worden we gedreven om de ere Gods te verhogen. Om zijn naam te verkondigen. En onze naaste liefde hebben als onszelf. Niet ten koste van de waarheid. Hè? Hè? Want daar heb je nou de godsdienst van vandaag. Die hebben de liefde in hun vaandel. En ondertussen doen ze de werken der ongerechtigheid. Zou dat geloof je kunnen redden? Denk je dat? Nee. Dan ga je niet schermen met, hè, met je daden. Niet met je goede werken. Hè? Dan word je daadwerkelijk door de liefde van Christus gedreven. En dat resulteert in het beoefenen van de werken der rechtvaardigheid. Dus dat zijn geen product van de vrome mens. Die zeggen, wij doen het door de liefde. Nou, forget it. Dat is een coöperatiegeloof. God weet van ons af en wij gaan aan de slag. Forget it, mensen. De liefde is geen hefboom waardoor je kan werken. De liefde blijft afhankelijk van de invloeden van Gods geest. Die in ons woont. Als wij in een weg van recht door God gerechtvaardigd zijn. Dan word je door de liefde van Christus gedreven. En dan ga je ook op hem blijken. Dan ga je elkanders lasten dragen. Hè? Wat is dat elkanders lasten dragen? Dat is de wet van Christus. Hè? Ze schermen tegenwoordig met de wet der 10 geboden. Maar de wet der 10 geboden, dat is niet de wet van Christus. Hoor. Want de wet van Christus is door het geloof. Maar de wet van Mozes is niet door het geloof. Want de wet van Mozes is door het vlees krachteloos gemaakt. Maar als je in Christus gelooft. Als je mag staan op zijn rekening. Als je zijn eigendom bent. Dan ga je ook de wet van Christus vervullen. Door de liefde waardoor je gedreven wordt, zie je, daar is niks van de mens bij. Daar is niks van de mens bij. En toch doet de Heere dat. De Heere die werkt dat uit in het leven der zijnen. Maar dat is niet onze rechtvaardigheid voor God. Nee. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. Dat proberen ze tegenwoordig wel. Hè. Dan gaan ze dat geloof met de liefde mengen en dat is een of ander zo'n product, zo'n reefproduct waarmee je voor God kan bestaan. Dat is een leugenleren. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. Je wordt alleen door het geloof rechtvaardigd. Dat kale, naakte geloof staat alleen in het stuk van de rechtvaardigmaking. U zegt, dat is ook een armpostie. Als je dat denkt, dan ben je van de duivel betoverd. Want dat is alles. Dat is alles. Want het geloof is geen werk. Hoor. Het geloof is geen werk. Nee. Je wordt ook niet door de vruchten gerechtvaardigd, heb ik al gezegd. He, doordat je op Christus lijkt, daardoor word je niet gerechtvaardigd. Dat is er allemaal een vrucht van. Ja. En dat is ontzaglijk belangrijk, want daarmee, met deze leer staat of valt de kerk. Of de Heere doet het alleen en volmaakt in je leven, of geheel niet, zonder ons. Dat is de dierbare leer van de rechtvaardigmaking door het geloof. Ja, en dat is vruchtbaar. Hè, dat blijft niet dat is onmogelijk, want de catechismus, daarin heeft die catechismus nou. Hè, die spreekt bijbelse woorden. Hè. Het is onmogelijk dat degenen die in Christus zijn ingeplant, geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dat is gewoon onmogelijk. Onmogelijk. Dat is een heilige vanzelfsheid. Ja, dan word je door de liefde van Christus gedreven. En daar heb je dan ook de vervulling der wet. Hè? Daar heb je de wet van Christus. En de wet van Christus wordt niet vervuld door het activisme van het vrome vlees. Hè? Niet door die zogenaamde, wij doen het door de liefde. Dat is juist je grootste zonde, mensen. Dat is juist je grootste zonde. Maar die worden door het geloof dat door de liefde is werkende, dat in beoefening gebracht wordt door de Heilige Geest. Want God zet zijn volk ook wel eens als een waardeloze ark in een hoek. Dan zeg je, dan weet je wat dat volk dan uitkermt? Ik ben maar een dorre boom. Ja? Dat wordt nooit beter. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Als je dat niet geleerd hebt, dan zal je nooit enige vrucht voortbrengen. Nooit. Nee. Dan moet je afgesneden worden van al de werken, ook je zogenaamde goede werken, je werken der liefde, want dan heb je nog niks geleerd hoor. Dan heb je nog niks geleerd. Maar dan gaat God het in Christus alleen doen in je leven. Dan gaat het. Hoor je het? Alleen. En anders geen. Wat moet je anders in de hemel doen? Dan zeg je, Heere, wij hebben het ook door de liefde gedaan. He, wij hebben dit gedaan en wij hebben dat gedaan en zus gedaan en zo gedaan. Prachtig. Maar de Heere zegt, ik ken u niet van waar gij zijt. Want weet je wat Gods ware volk zegt? Heere, wanneer hebben we het gedaan? Die zullen zich niet herinneren. Weten we? Hebben we het ooit wel gedaan? Dan weet je wat de Heere dan zal zeggen. Ik heb het gezien. Want voor zoveel gij het mijn minst hebt aangedaan, dat heb gij mij aangedaan. Komt in, gij gezegende des Heeren en beërft dat koninkrijk wat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Ja. Dus de liefde staat niet op zichzelf. Hè? Want de liefde kan zonder het geloof niet eens bestaan. En als dat geloof door de liefde werkt, dan staat de liefde niet bovenaan. Geloof staat bovenaan. En zo, als God dat niet ziet, dat het geloof in je leven niet bovenaan staat, dan kent hij je niet. En in onze dagen hebben ze het omgedraaid. Dan zeggen ze, nee hoor, de liefde staat bovenaan. Dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Het geloof staat bovenaan. Het geloof is eerst, maar de liefde is de meeste. Versta je dat nou? Want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Maar het geloof is eerst. En de liefde is de meeste. Want de meeste van deze drie is de liefde. Mag goed verstaan. Op grond van Gods woord. Je kunt buiten Gods woord niet zalig worden. Als je niet in de leer van Christus blijft, kun je niet zalig worden. Al zou je ook een geloof verzinnen, dat klinkt als een klok en een liefde openbaren, waarvan de duivel zelfs in het gebed valt, dan zal toch de Heer zeggen, ken je niet. Want het is niet uit God geboren. En alles wat niet, de Heer Jezus zegt, alles wat mijn hemelse Vader niet geplant heeft, dat zal uitgerukt worden en in het vuur geworden. U zegt, ja, kijk, als de Heer Jezus zo separeert, hè, als hij de rijken nou ook afsnijdt van alle gerechtigheid, dan roepen de discipelen uit, want ja, die krijgen dan de schrik van hun leven. Die zeggen, Heer, wie kan dan zalig worden? Dan is dat mogelijk. En dan zegt de Heer Jezus, wat nou onmogelijk is bij de mensen. Want zover moet het komen, mensen. Zover moet het komen. Wat nou onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Ja. God doet het onmogelijke. En als zalig worden nooit onmogelijk voor je geworden is, dan doe je het allemaal zelf. Maar als het nou onmogelijk is, dan kun je het toch zelf niet meer doen. Als nou iets onmogelijk is, ja, ik sta hier machteloos. Ik sta hier hopeloos, machteloos, verloren. Dan is het Gods tijd. Dan is het Gods tijd. En dat is nou zo eenvoudig, mensen. Als je nou mag worden die je bent, een verdoemde zonde van God. Leg je hoofd maar op het blok. Ja, u zegt dat woord gaat verder. Dat is waar, hoor. Dat is waar. Ja, maar we moeten toch verklaren wat het inhoudt. Hè? Wat het inhoudt, dat geloof dat door de liefde werkende is. En dat in beoefening gebracht wordt door de Heilige Geest die in ons woont. Als wij Christus toebehoren. Dat is niet een activisme van het vrome vlees. Want de liefde staat niet op zichzelf. De liefde, ik heb u gezegd, kan zonder het geloof niet bestaan. Hè? Het geloof is eerst, maar de liefde is de meeste. Hè? De liefde. Ja, geen hefboom. Waarmee Gods volk de werken der rechtvaardigheid praktiseert. Nee. Gods volk wordt door de liefde van Christus gedreven. Dat is hun drijfveer. Daarmee zet God zijn volk in beweging. Ja, het is zo mooi in die geschiedenis van Simson. Dan lees hij en de geest werd vaardig over Simson. En toen voelde hij die kracht in zijn body. Hè? Toen kon hij die poort uit de stad Gaza kon hij rukken. En noem al die al die feiten, die wapenfeiten van in Simsons leven, maar op dat waren de wapenfeiten van Christus. Want toen, toen de geest hem niet dreef, toen zat hij daar eenzaam op die rots van Etam. Ja, zeg, ik kan niks doen. Ik kan niks doen. Zonder Christus, wat kun je dan doen? Niks. Maar hij kon wel naar de hoeren gaan. Ja, het woord is eerlijk, hè. Dat kon hij wel. Toen werd hij niet door de geest gedreven. Nee. En dan zouden ze Simson vandaag zouden ze in de prullenbak werpen. Ja, was een kind van God. Was een kind van God, denk erom. Een kind van God. Een dierbare knecht van God. Een type van Christus. U zegt me, ja, ga je er nou de zonde bagatelliseren? Nee, ik ga niet de zonde bagatelliseren. Kijk maar in het leven van Simson, daar is hij ook wel achtergekomen. Dat hij een lieve vader in de hemel had, die hem kastijdde. Hè? Die zijn ogen eruit liet rukken. Lief, hè? Allemaal liefde voor God. Want hij zegt, Simson, je zal niet verloren gaan, maar ik zal wel je ogen eruit rukken. Ja, dan zegt Simson, Heer, ik word verteerd door die liefde. Nog één keer die kracht, nog één keer voor uw eer opnemen, nog één keer, Heer. Want ik heb u lief omdat gij mij eerst hebt lief gehad. En toen trok hij die tempel omver. Toen trok hij die pilaren naar elkaar toe. En toen vielen ze van de top van neer in eeuwige verwoesting neer. Dat was nou de vervulling van de wet van Christus. Versta je dat nou? Versta je dat nou? De vervulling van de wet van Christus, dat ziet ten eerste op de ere Gods. Simson was vervuld met de ere Gods. Dat zijn ze in onze dagen. Ze hebben in onze dagen maar één wet. En dat is de liefde tot de naaste. Allemaal horizontalisme. Nee. Nee. Weet je wat de vervullende wet? God liefde hebben boven alles. Dat is nummer één. Dat is nummer één. En daaruit vloeit de liefde tot de naaste. Niet andersom. Niet andersom. Laat je nooit betoveren. Laat je nooit die orde ontrukken. God liefde hebben boven alles. In Christus. In Christus. Moet je weer bij hem wezen. Die hebt de Vader altijd volmaakt bedoeld. Die hebt de willen des Vaders altijd volmaakt gedaan. Hij is onze gerechtigheid. Hij is onze vrede. Hij is onze rechtvaardigheid. Ja. En dat is vruchtbaar. Dat is vruchtbaar. Dan worden ze door de liefde van Christus gedreven. Ja. Kijk, vele schermen met de liefde als een vrucht van de vrome mens. Maar dat is niet de liefde van Christus. Nee, er is zoveel liefde in onze dagen. He? Gisteren nog eens dat Romeinen 1 bestudeerd. Weet je, ja, wat is bestuderen? Ik zeg, Heer, geef me toch licht, want ik versta het niet. Ik heb geen mensenverstand. We zijn verloren in het paradijs. Ons verstand zijn we echt verloren in het paradijs. De Heer heeft nog wel... We zijn nog wel redelijke schepselen. Ja, nou ja. Als je je eigen mag kennen voor God. In de spiegel van Gods heilige wet. Weet je waar je daarin ziet in die spiegel? Een redeloos dier. Ja. Maar in het intermenselijke verhoudingen zijn we nog redelijke schepselen. Ja, dat zal ook in het einde. Als de wederhouder wordt weggenomen, dan wordt alles redeloos. Dat zag je ook in de Tweede Wereldoorlog. De liefste huisvaders werden de grofste moordenaars. De nazi's. Dus in onze dagen niet veranderd hoor. Denkt hij dat? Gaat allemaal onder de vlag van de democratie in onze dagen. Er gaat de grootste dictatuur onder schuil. Als je dat niet ziet, ben je ziende blind. Maar vele schermen met de liefde als een vrucht van de vrome mens. Maar dat is niet de liefde van Christus. De liefde van Christus is een drijfveer waarover Gods volk niet eens beschikt. Als je mensen hoort te zeggen, wij doen het door de liefde, nou, dat zijn de meest haatdragende mensen. De liefde is geen hefboom waarover Gods volk beschikt. Gods volk beschikt niet over de liefde die in haar hart is uitgestort. Want zonder Christus en zonder de Heilige Geest kunnen we niets doen. Alleen maar zondigen. Ook niet met de liefde werken, ook niet met het geloof werken. Zonder Christus en zonder de invloeden van Gods. Van God de Heilige Geest. Weet je wat ome Jan zei? Als Christus uit mijn hart gaat verdwijnen, is dood en verderf het mijne. Nou, mager missen dit. Ja? Dat zijn onze werken. Dat is onze vrucht. Dan kan ik alleen maar de dood braken en de dood vruchten dragen. En zo leert al Gods ware volk zich kennen. Dus dat betekent dat Gods volk de liefde niet kan drijven, maar dat zij door de liefde gedreven worden. Hè? Maar altijd wel in het kader van het geloof. En in het kader van de invloeden van de Heilige Geest. Ja. Kijk, als er nou staat dat de Heilige Geest Gods kinderen leidt in alle waarheid, die door de Geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. En anders doe je het allemaal zelf. En dat is vaak een strijd in het leven van de kerk. Wat is er nou van de Heer en wat is er nou van mezelf? Nou, gooit het maar 100% op de mest ook. En dan zal blijken wat er van de Heer is. Dan zal blijken wat er van de Heer is. Ja. Schrijf op al je werken maar de dood. Op al je liefde de dood. Ja? En dan zal blijken of je door de liefde van Christus gedreven wordt. Dat blijft niet verborgen. Nee. Ja. Dus we moeten goed verstaan, gemeente, dat we niet met de vrucht des geloofs voor God kunnen verschijnen, maar alleen door de gerechtigheid van Christus. Maar, zegt Jacobus, als de werken der rechtvaardigheid ontbreken, dan is dat er een bewijs van dat we een doodgeloof hebben. Dat is juist wat Jacobus door de inspiratie des geestes ons leren wil. En zelfs voor Gods volk is dat belangrijk om daarin onderwezen te worden. Want ik zei het toch vertellen, gemeente, dat je moet niet denken dat als je in Christus bent, dat je nou allemaal goede werken in Christus voortbrengt. Dat moet je niet denken, want Gods kinderen die verkeren in dat lichaam der zonde. Ik heb het u wel eens gezegd, in dat stoffelijk overschot van de oude mens. Die oude. Maar dat stoffelijk overschot, dat blijft. En dat vlees, dat is het vlees. En het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Maar nou zal ik je eens wat vertellen. Daar kijkt God niet meer naar. Nee. Kijk, hij zegt tegen die bruid. En dan God heeft het alleen maar over die nieuwe schepsel. Hij zegt, er is geen gebrek in u. Ja, onverstaanbaar. Hè? Het is echt onverstaanbaar. Als je er nou met je vlees tegenaan kijkt, dan zeg je, nou, dit is van mijn adekadabra. Maar zo ziet God het. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Ongelooflijk. Maar alleen in Christus. Alleen in Christus. He, want Gods kind op zichzelf genomen is enkel vleeselijk. En daarom kastijdt de Heer zijn kinderen. Hè? Want die hij lief heeft, die kastijdt hij. Hij kastijdt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En bijt nou niet in dat kruis, gemeente. Maar neemt. Weet je wat de Heer Jezus, die zijn kruis niet opneemt en mij niet navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Dat niet. Daarin lijkt Gods volk op Christus. Hè? Onder het kruis, onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Ja. Om dat lichaam der zonde eronder te houden. Om dat lichaam der zonde te vernederen. Onder het heiligend kruis. Daar kan je nou Gods volk. Kijk, daarin stempelen ze hun pad. Dat zijn kruisdragers. Dat zeggen ze van zichzelf niet. Maar dat is wel de werkelijkheid. En ook voor God. Ja, en onder het kruis, daar wordt de vruchtbaarheid geboren. Daarom zeg ik, u moet naar het kruis van Golgotha om vruchtbaar te worden in Christus. Ten eerste om gerechtvaardigd te worden, maar ook om dan om vruchtbaar te worden in Christus. Want als de werken der rechtvaardigheid ontbreken, dan zegt Jacobus, dat is een bewijs dat we een doodgeloof hebben. Daarin kun je toetsen. En als de werken der rechtvaardigheid ontbreken, de werken der rechtvaardigheid, dan kan er geen sprake zijn van een waar geloof, dan is er alleen sprake, nou dan zal ik het nog eens nader zeggen, dan is er niet alleen sprake van een dood geloof, maar dan is die persoon zelf dood. Dat is wat Jacobus hier zegt, hij zegt, vers 17, vers 17. Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar dan gaat het verder. In vers 18. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Die iemand die Jacobus hier opvoedt, dat is niet Jacobus. Dat is niet Jacobus. Want er staat, maar zal iemand zeggen, dat is niet Jacobus die dat zegt. Hij laat het iemand zeggen. Goed verstaan. Het is een schijnchristen. En een schijnchristen weet dat hij werken heeft. Gods arme volk weet het niet. Weet het niet. Alleen uit Gods mond weten ze het. Maar ze zien het zelf niet. Maar een schijnchristen weet dat hij werken heeft. Dat wil Jacobus hier zeggen. Ik predik u het woord hoor. Een zuiver het woord en anders niks. Een schijnchristen weet dat hij werk heeft en daar gaat hij ook prat op. Die kan hij tonen en uit zijn werken kan hij zijn geloof tonen. En die kunnen van alles tonen, behalve het ware genadewerk in Christus. Want als je zegt, en dan zeggen ze, ja, wij hebben dit en wij hebben dat. Dan moet je aan die mensen vragen, maar ja, hoe is het nou gegaan in je leven? Vertel me er nou zo van. Hoe ben je nou met God verzoend geworden? En ik bedoel hier niemand mee, want ik word er hier dagelijks mee geconfronteerd. En dan vraag ik het wel eens, hoe ben je nou met God verzoend? Vertel dat nou eens eenvoudig. Ik ben er niet nieuwsgierig naar, maar ik heb er wel belangstelling in. En je hoort nooit meer wat. Je hoort nooit meer wat. Zal zo'n geloof je denken, zou zo'n geloof je redden van God voor eeuwig? Denk je dat? Daarom voert Jacobus dit op. En maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Nou, belijders die uit hun werken hun geloof kunnen tonen, die zijn niet aan de oude mens gedood en niet door recht verlost. Dat kun je het ook aan herkennen. Heel die etalage godsdienst met al die vrome vruchten. Hè, met al die vruchten van werkheiligheid. Hè, met een geloof die klinkt als een klok. Dat stelt je, moet je goed naar de schriften luisteren. Dat stelt Jacobus gelijk met het geloof der duivelen. Hij zegt de duivelen geloven ook en ze sidderen. En ik zou je toch vertellen dat de duivelen een zuiverder geloof hebben als menig reformmens. Ja. De duivelen geloven God, maar ze sidderen. Maar zulke schijngoddienst gaat altijd gepaard met cadeautjes, met hoogkerkelijkheid, met aanzien des persoons. Ik heb u dat al in de afgelopen weken gepreekt. Ik heb al zoveel mensen ontmoet die met je willen aanpappen, hè, met het geven van allerlei geschenken. En zich voordoen als goedgeefse mensen die zo vriendelijk zijn, zo meelevend zijn, zo christelijk zijn, zoveel goede werken zijn. Maar met al die goedgeefse en vriendelijke mensen ben ik in de dood uitgekomen. Want belijders waarbij de werken voor opgaan, behoren niet tot Gods volk. Ik heb u al gezegd, Gods volk weet niet dat ze goede werken hebben. Want ze volgen, staat er in de schrift. En hun werken zullen volgen. Nou, alles wat achter je rug is, dat zie je niet. Tegenwoordig hebben ze het allemaal voor op de borst. Hè? Allemaal in de etalage. Ja. De zonen van Samuel, hè, die kon het nogal goed vinden met al die goedgeefse mensen. Hè? Want van de zonen van Samuel staat er zijn namen geschenken aan en boven het recht. Kijk, dat is er altijd mee verbonden. Met die cadeautjesgodsdienst. Hè? Dan moet het recht gebogen worden. En dan zeggen ze, ja, maar als je dat nou... Hè, hier heb je nou een bakje aardbeien. Maar dan moet je van mij ook een beetje meer aannemen. Dan moet je van mij ook een beetje van de waarheid af doen. Nou, hou je bakjes aardbeien maar bij. Hou je bakje aardbeien maar bij. Want in God is al mijn heil, mijn eer. Ik heb niks nodig. Maar de zonen van Samuel... Die konden het nog wel goed vinden met al die goedgeefse mensen die hen allerlei geschenken bezorgden. Want daar vaarden ze vleeselijk wel bij. Prachtig. Dat is de godsdienst zonder kruis. Die kunnen zendingsdagen bezoeken. Is dat ook al verkeerd? Nee. Nee, maar bezoek je nou een zendingsdag als een kruisdrager? En als dat zou gebeuren, mensen, dan had de godsdienst geen plek, hoor. Als de schapen van Christus dicht aan één gedrongen zouden blijven, dan zouden de wolven geen kans maken. Een kudde schapen kan een wolf dooddrukken. Maar omdat de schapen zo verdeeld zijn in onze dagen, en zo verachterd in de genade, als aardeflessen gelijk zijn geworden, heb de duivel vrij spel. Nou, vrij spel. De Heer laat het toe als een geesel. Want God heeft nog steeds alle macht in Christus. Hè? Alle macht. Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat de Heer niet de zonde bezoekt. Als zijn naam niet meer verhoogd wordt en als er water in de wijn gedaan wordt, dan komt God met zijn verbondspraak. Dan krijg je eerst waarschuwingen. Waarschuwingen in je leven. Maar die zonen van Samuel namen geschenken aan en bogen het recht. In ruil voor al die geschenken pasten de zonen van Samuel de waarheid een beetje aan en preekten wat de mensen zo gaan en willen horen. Vrede, vrede, geen gevaar. Gezelligheidsgodsdienst. Sociaal evangelie. Of je wordt belast met de werken der wet. Goede werken vooropstellen. Dat zijn ook werken der wet, hoor. Dat zijn geen goede werken, dat zijn de slechtste werken die er bestaan. Ze deden wat van de waarheid af, hè, en preekten de wet een beetje milder, hè, en het evangelie als een aan de slag regel, hè, mooi mee aan de slag. En die mensen waren nogal van de gemoedelijke kant, hè, maar de gemoedelijke godsdienst maakte er geen punt van om de waarheid te relativeren. Dat zijn allemaal van die relativerende christenen, dat ken Gods kind niet, die kunnen geen strijd van de waarheid afdoen, niks. Maar dat relativerende christendom, die willen de volle waarheid niet horen. Hè? Ik sta er verbaasd van hoeveel zogenaamde christenen in onze dagen nog ineens buigen voor de objectiviteit van Gods woord. Dan zeg ik ze klaar en ik ontmoet dat elke dag, hoor. Dus ik vertel die geen bijzonderheid. Maar dan stel ik ze klaar en duidelijk uit Gods woord voor. En dan zeggen ze nog maar, en dan zeggen ze nog ja maar. Nou, ik heb toch, als hij echt Gods objectieve waarheid, als hij daarvan afdoet, Huntington zou zeggen, die mensen laat ik varen, want daar is geen redder meer aan. Die doen openlijk afstand van de waarheid. En als hij er maar een titel of jota van afdoet, en met je volle verstand, dus nou heb ik het niet over onkunde, want door onkunde mensen, dan doen we de waarheid toch zo te niet. Ook Gods volk, hoor. Maar dan is het onkunde. Hè? Dan moeten ze bestraft worden of vermaand worden. Maar dan gaan ze er weer voor buigen. Toen Petrus bestraft werd in Antiochië, toen boog hij niet voor Paulus. Toen boog hij voor de waarheid Gods. Weet je wat Petrus gezegd heeft? De rechtvaardige sla mij en het zal olie op mijn hoofd zijn. Tegenwoordig trappen ze van zich af. Ja, dan is het buigen of barsten. Als het barsten wordt, ja, dan moet je ze laten varen. Dan is er geen andere weg meer. Dan liggen ze, dan staan ze voor God. Maar dan heb je vrijgemaakt van je bloed. En Ezechiël moest dat doen als een scherpe dorslede. Al de profeten moesten het doen als een scherpe dorslede. Dat haten ze in onze dagen. Nee, je moet de zonde een beetje goed praten. Hoogkerkelijk en dan de zonde goed praten. Zal zo'n geloof je kunnen redden voor God? Denk je dat? Dus die mensen waren nogal van de gemoedelijke kant, hè. De zonen van Samuel geschenken geven. Ze zeggen, nou, wij willen heel familiair. Nou, kijk er vooruit voor die familiaire mensen. Kijk er vooruit. Ik wil heel familiair met jullie omgaan. Als jullie maar een beetje de waarheid aanpassen, hè. Jullie een beetje milder, die wet een beetje milder. Niet zo scherp. Niet zo scherp dat het. Dat barst mijn vrome vlees tegenin. Ik kan dat niet verdragen. Ook kun je het niet verdragen. Maar straks sta je voor God en dan gaat het zwaard, dat wraakzwaard van Gods gerechtigheid door je ziel voor eeuwig. Kun je dat wel verdragen, denk ik? Dan zou je het voor eeuwig moeten verdragen. Zonder te verdragen. Dus laat je hier behandelen door dat woord van God. En het is zo'n eenvoudig woord van God. Het evangelie is niet ingewikkeld. Maar het is ook niet makkelijk. Het is niet makkelijk, want dan zou mensen het kunnen oppakken en kunnen neerwerpen. Maar zo laat God niet met zijn evangelie omgaan. Denk het maar niet. Denk het maar niet. God houdt de eer aan zijn kant. Hij houdt de eer aan zijn kant. En God heeft een wet gesteld. Een wet ten dode. Om die hoogmoed van ons neer te slaan. En te verdoemen. En dat is liefde van God hoor. Als dat plaatsvindt in je leven, dat is liefde van God. Dat je het van God gaat verliezen. Want er is maar één overwinnaar en dat is Christus. Die hebt de dood en het graf en de zonde, de hel, de duivel overwonnen. En in hem is Gods volk meer dan overwinnaar. Dus er is maar één overwinning. Aangaande gat en bende zal hem aanvallen. Maar hij zal haar aanvallen in het einde. In Christus Jezus. Die meerdere Jefta. Die meerdere Simpson. In hem. Daar ligt mijn zaligheid. Daar ligt mijn gerechtigheid. Daar ligt mijn eeuwigheid. Ja, ik moet nog een versie zingen. Psalm, we zullen zingen van Psalm 89. Psalm 89. En daarvan het zevende zangvers. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht. Niet hun eigen licht. Maar in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Wat er verder volgt. In dat zevende zangvers van Psalm 89. Spreek ons van zachte dingen. Beschouwt ons bedriegerijen. Vrede, vrede, geen gevaar. Jacobus zegt met andere woorden. Zal dat geloof u kunnen zalig maken? Kijk, die mensen wilden onder de zonen van Samuel in de bloemhoven worden gejaagd. En van eeuwigheid bedrogen worden. En daar heb je nou de kerk van vandaag geen kerk uitgezonderd. En dan zeg je, ja, bij u is geen kerk goed. Nee. Maar dat zijn de feiten. Weet je dat het voor de reformatie beter gesteld was als in onze dagen? Wist je dat? Voor de reformatie plaatsvond had God meer kinderen van God als in onze dagen. In de westerse kerken. Dat zal ik je vertellen. Ze lagen diep onder de dwaling van Rome. Toen heb de Heer een reformatie gegeven. Luther, Calvijn, John Knox. Het wordt allemaal verloochend. Wel met de mond nog beleden, dat is er nog wel. Ja, al die lippendienst. Hè. Met hun mond genaken ze tot mij, zegt de Heer. Maar hun hart houdt zich verre van me. En hoe is dat allemaal gekomen? Sinds de democratie in de kerk is ingeslopen, is het allemaal van God afgevallen. Want democratie is antichristelijk. Meeste stemmen gelden. En waar meeste stemmen gelden, is God eruit en de mens erin. Dan hangen de mensen zogenaamde christelijke politiek aan. Want daarbij kunnen zij zichzelf handhaven met tactische godsdienstvrijheid. Van der Staaij die zegt nou openlijk. Godsdienstvrijheid is een grondrecht voor iedereen. Nou, ik zou zeggen, man, waarom doe je geen werelds kleed aan? En waarom noem je eigen gewoon je liberaal? Komt er dan vooruit wat je bent? Gooit Gods woorden aan de kant. Wat beziel je dan om zo ter hel te reizen? Met een ingebeelde hemel. Om het woord te halveren en het woord in stukken te snijden. Te kiezen tussen kwaden. Ik begrijp die mensen niet. Waarom ga je dan niet gewoon dansen met de wereld mee? Waarom doe je dat dan niet? Hè? Dan zegt Naomi tegen die Rutte en Orpe. Keer toch naar je afgoden terug. Waarom doe je het niet? Want als je met mij meegaat, kom je onder het kruis. Nou, toen zegt Rut, val me niet tegen. En Orpa met een zeven tranen. Tegenwoordig hebben ze allemaal een zeven tranen als ze bekeerd worden. En een zeven tranen. Allemaal emmers met tranen. Maar weet je wat Rut zei? Zakelijk. Val me niet tegen. Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Mensen, daar gaat het maar over. Daar gaat het maar over. Kies dan heden wie gedinnen zult. Is de Baal God? Dient hem. Feel free. Om hem te dienen. En is de Heere God, dient hem. En toen roept het volk uit. Wij zullen dit. Ja, wij zullen. Ja. Weet je wat Samuel zegt? Weet je wat Jozef zegt? Gij zult de Heere uw God niet kunnen dienen. Er komt niks van terecht, mensen. Zalig worden, dat is bediend worden. Ja. De Heere Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ja. Wij iedereen hebben een recht van godsdienstvrijheid. Dat is tactisch. Weet je wat tactisch is? Dat is politiek. Dat is een politieke godsdienstvrijheid. Een politieke godsdienstvrijheid staat haaks op de goddelijke godsdienstvrijheid die in de Bijbel is geopenbaard. Tactische godsdienstvrijheid. He, dan mag iedereen het zijn. Als wij het ook maar mogen. En dat alles onder de vlag van Bijbels genormeerde politiek. Mens, je vaart ermee ter helle. Het is van God niet. He, want onder die vlag kunnen er allerlei oorlogsmisdaden bedreven worden. He, onder de dekmantel van Bijbels genormeerde politiek. Tactische godsdienstvrijheid. Tactische politiek is tactisch. Geloof is niet tactisch. Nee, het geloof is eigenlijk heel onlogisch. Je hebt tegenwoordig het logische christendom. Nou, het geloof is zo onlogisch als wat. Want geloof leeft van het wonder. En het wonder is niet logisch. Want als het logisch is, dan kan je het begrijpen. Nou, Gods woord is geen begripsboek. Dat is een geloofsboek. Onlogisch. God is niet logisch. God is onlogisch. En alles wat onlogisch is, kun je niet begrijpen. God is groot, maar we begrijpen hem niet. Onlogisch.
Ja.
Dus je ziet alles wat naar het begrip van de mens, in het verlengde ligt van het begrip van de mens, dat is niet uit God. Dat is niet uit God. Want wij hebben ons verstand verloren. Ja. In het paradijs konden we God begrijpen. In die zin konden we hem verstaan. Hè, door het verstand wat God ons gegeven had. Maar we hebben ons verstand verloren in het paradijs. Verloren. En nou moet de mens, ja, en moet de mens door het geloof leven. En het geloof dat gaat boven het verstand uit. Dat is bovennatuurlijk. Want geloof is een gave van God en alles wat God geeft is bovennatuurlijk. Hè? In Christus, bovennatuurlijk. In het paradijs waren we rechtvaardig in God. Toen konden we God verstaan, toen konden we de Heere horen, zijn stem horen door het ruisen van de wind. Hè? En noem al die dingen maar op. In God rechtvaardig, omdat God ons in zijn beeld had geschapen. Rechtvaardig. Maar we konden eruit vallen. We hadden het eeuwige leven. We waren zalig in het paradijs. Maar we zijn eruit gestapt. We zijn uit Gods beeld gestapt. Uit zijn gerechtigheid gestapt. We hebben God vaarwel gezegd.
Ja.
Kijk, en als dat niet beleefd wordt, gemeente. Als we niet worden voor God die we zijn. Dan krijg je allemaal van die tactische godsdienst. Zoals de SGP proclameert. En dan moeten ze ook verkiezingsleuzes en verkiezingscampagnes houden. Dacht je dat God werkt door een verkiezingscampagne? Ben je nou werkelijk zo van de duivel betoverd dat je daar enig geloof in hebt? Denk je dat Gods volk campagnes moet voeren? Campagnes om zich. Mooi maar onderzoeken wat dat inhoudt. En in Afghanistan tiert de drugshandel welig met instemming van de SGP. En ze nemen geschenken aan en bogen het recht. Ja. Kijk, dan ga je kiezen voor een abortuslimiet in plaats van een abortusverbod te eisen op grond van Gods heilige wet. Dat is allemaal tactische godsdienst. Hè? Bijbels genormeerde politiek, ja van de duivel. En dat soort beleiders kiezen voor een leeftijdsverhoging van prostituees in plaats van een bordeelverbod te eisen op grond van Gods woord. Dan telt Gods woord niet meer. Gods woord wordt. Ja, het heeft niks meer te maken. Ik zou het toch vertellen, mensen. Als je deze godsdienst, deze SGP-godsdienst aanhangt, dan heb je een andere God dan de God van de Bijbel. Dat zal ik je vertellen. In de naam van Christus, dan heb je een andere God als de God van de Bijbel. Als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan die je een volstrekt andere God. En als je die andere God dient, dan dien je dan geef je je stemmen aan de as van het kwaad. Hè, om soevereine staten aan te vallen. En om daar dood en verderf te zaaien. Omwille van het verrotte eurogeld. En dat soort godsdienst waait mee met alle winden. Hè, dat is allemaal een gevolg, en daar kom ik weer op terug, van de democratische kerkvorm. Want als meeste stemmen gelden, dan is God eruit en is de mens erin. Dan krijg je allemaal van die banners, hè, bijbels genormeerde politiek, hersteld, hervormde kerk, ja, gereformeerde gemeente. Zou je met zo'n geloof voor God kunnen bestaan, denk je? Met zo'n kerkgeloof? Dan heerst de meerderheid over de minderheid. Bij een democratie heerst de meerderheid over de minderheid. En dat betekent dat Gods volk getalsmatig altijd in de minderheid is en altijd onderdrukt wordt. Zal zo'n geloof je zalig kunnen maken, denk je, als je dat voorstelt? Als je altijd maar Gods volk loopt te achtervolgen en te vervolgen, zal zo'n geloof je zalig kunnen maken, denk je? Bij de democratie wordt altijd de minderheid onderdrukt. Daarom is democratie verkapte dictatuur. Democratie is maatschappelijk en politiek gezien de meest corrupte regeervorm. Of laat ik zeggen, de regeervorm die het gemakkelijkst te manipuleren is. Heel makkelijk. En dan gaat de SGP uit van officiële documenten en die zijn allemaal gemanipuleerd. Dat is niet de waarheid, dat is niet de werkelijkheid. Ik heb het u bewezen. Lees het maar op de website. Met duizenden artikelen. En de treffendom slaapt als een os. Nou, slaap maar voort. Maar je zal erachter komen dat God een God is van recht. En van waarheid. Achter de westerse democratie, en dan bedoel ik dat maar weer maatschappelijk, gaat een gruwelijke dictatuur achter schuil. Hè? En daarvan is het Euro-Babel-dictatuur het grote voorbeeld. En daar geeft de SGP en daar geven de SGP'ers hun stem aan. Nou mensen, je zal ter helle varen als je voor God staat. Want dat zijn niet de werken der rechtvaardigheid, het zijn de werken der ongerechtigheid. En ook bij de kerkelijke democratie, daar gaat een gruwelijke hiërarchie achter de schermen schuil. Waarbij de minderheid, en dat is altijd Gods ware volk, die worden onderdrukt, die worden vervolgd. Dat is wel de weg van Christus hoor. Dat is geen vreemde weg. Dat is de weg die Gods woord openbaart. Maar de Heere gebiedt me nu heden ten dagen om al die hoogkerkelijke mensen de kop af te slaan. In figuurlijke zin. In geestelijke zin. Want dat is niet uit God. En hoe durf je de brutaliteit overhoop te halen om zo tegen God op te staan met je hoogkerkelijke bewegingen? De Heere zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Ik heb u de vorige keer gezegd dat Gods orde een totaal, want dit is geen uitgezochte preek, waar de mensen zeggen, ja, er zat eens een man onder de prediking van dominee Bogart in Sliedrecht. Ik heb het u misschien al wel eens verteld, maar voor de nieuwe zal ik het nog eens vertellen. Er zat een man, en na de prediking kwam hij naar Bogart toe en sloeg al zijn tanden eruit. Hij zegt, heel de prediking heb je mij zitten bedoelen. Nou, zegt de dominee Bogart, fijn. Hij zegt, het mocht je eens ter harte gaan, jongen. Hij zegt, maar ik ken je niet, ook heb je nog nooit gezien. Ziet u? He, die mensen die zijn altijd maar bezig met de strijd tegen vlees en bloed. Maar Paulus zegt, en ik zeg het in de naam van mijn God, ik heb niet de strijd tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten. En tegen de geestelijke boosheden in deze eeuw. En wie er door ook betoverd is, die zal door dat woord worden aangesproken. Want God handelt zonder aanzien des persoons. Ja. En er hoort een prediker ook bij. Hoor. Ja. Mozes die moest zijn hand in zijn boezem steken. Toen kwam hij ermee laatst uit. Nou hier ook. Hier heb je zo'n melaatse. Maar in Christus gereinigd. Ja. En Elia en de profeten, de apostelen, hebben hun mond niet laten stoppen. Door dat vervloekte christendom. Ja. Dat alleen maar van vrede en vrede geen gevaar wil horen, buiten het recht van God om, daar buig ik nooit voor. Nooit! En dat zeg ik in Christus. Want morgen leg ik nog plat op de grond. Want buiten Christus kunnen we alleen maar Christus verloochenen. Dan kunnen we alleen maar die werken der ongerechtigheid produceren. Dat is onderdeel. Maar ik zeg het in Christus. Er is geen afval der heiligen. Dus bij de kerkelijke democratie, dan wordt Gods regering verworpen. Dan is de mens erin en God eruit. Ja. Dan geldt het recht van de sterkste. En de meerderheid beslist. En als de meerderheid van de menselijke meerderheid beslist, dan is er voor het levende kind geen plaats meer. Nou, dat was al bij de Heer Jezus zo. Hè? Toen hij nog niet geboren was, werd hij al verworpen. Er was geen plaats. In de herberg. Voor de koning der koningen geen plaats. En mensen, dat is van nature naar ons allerbeeld. Ik heb u al meer eens gezegd, als je nou voor God een recht ontdekte zonde mag worden, weet je waar je dan gaat uitroepen? Welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Daar wil Christus geboren worden. Daar wil die regeren. Daar wil die zich neer laten leggen. Ja. En ze aanbidden het kindje. Dan heb je geen andere voorwerpen meer. Dan heb je geen idols meer. Echt ja. Dan heb je maar één. He? Heb je alles verloren door Christus verkoren. Ja, het is alweer over tijd. Hè? We zijn nog niet klaar. Ja, komen er nooit mee klaar. Komen er nooit mee klaar met. Als de Heer met geeft, kan ik al 10.000 preken houden over één tekst. Dat doet de Heer niet, want we moeten de volle raad God spreken. Maar ik zei u, bij wijze van spreken. Want met dat woord komen we nooit klaar. Maar het woord komt wel met ons klaar. Denk erom. Dat woord komt wel met ons klaar. Of het is een reuken des doods ten dode. Of een reuken des levens ten leven. Ja, de Jacobusbrief. Dat lijkt een brief hè, die, als je dat vleeselijk leest, die hele Jacobusbrief. Dat lijkt een brief of dat hij een beetje op de mens aankomt te werken. Maar dan maak je een vergissing. Want wat Paulus geleerd heeft in het uw voorgelezen hoofdstuk en in heel die Romeinenbrief. Hè, dan leert hij. En dat is geen dorre dogmatiek. Dat is de levende leer van Christus. Hè? Dan leert hij hoe een mens gerechtvaardigd wordt voor God. En Jacobus komt te onderscheiden. Hè? Wat nou het verschil is tussen een levend geloof en een dood geloof. En Jacobus die hanteert het mes. En dat gaat dwars. Dat gaat dwars door de gezinnen, dwars door de kerken. Dwars door overal heen. Want God handelt zonder aanzien des persoons. En het waarachtige geloof, het is zo'n kinderlijk eenvoudig geloof. Hè, maar daarom is het juist zo onmogelijk om voor een mens om te geloven. Onmogelijk mensen. Het is mogelijk bij God. En als de Heere spreekt, hè, dan hij roept die dingen tevoorschijn die er niet zijn. En zo beleeft Gods ontdekte volk als ze in het stuk der ontdekking voor God staan. Dan is er gewoon niks waarmee ze voor God kunnen bestaan. Niks. Alleen maar hebben ze maar één recht. De welverdiende straf. Maar in dat oordeel. Daar wordt Christus geopenbaard. Die bovenaan de put. In je put. Op de bodem van je put. Daar wordt Christus geopenbaard. Want de Heere doodt hem ook levend. Hij doet er helle nederdalen. En hij doet er wederuit opkomen. En daar roepen ze uit. Christus de Heer, onze gerechtigheid. Zou ik nou anders willen? Mijn vlees wel. Mijn vlees die zoekt altijd buiten dat recht van God om te handelen. Maar Gods recht is een liefrecht. En de Heer zegt, kom dan. Hij nodigt er zelf toe uit. Kom dan, al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. Want ik heb mijn zoon ter helle doen nederdalen in uw plaats. Ik heb hem die weg laten gaan van Gabbata naar Golgotha in uw plaats. Ik heb hem aan het kruis genageld. Ik heb hem niet meer als zoon erkend. Toen die uitriep, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En in dat oordeel gaf hij vrijwillig de geest, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is de zaligheid voor ziel. Een gewillige borg. Hij is zo gewillig om uw zonde te vergeven. Hij is zo gewillig om u in uw verlorenheid op te nemen. Als dat verloren schaap. Hij is zo gewillig. Om de grootste der zondaren zijn hart te drukken. Zo gewillig. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Heere, het is ongelooflijk dat u zo gewillig bent om zondaren te zalen. Ongelooflijk, maar gij doet het wel soeverein. En in de weg van recht. En daarom heb ik een wet gesteld om de mens onvoorwaardelijk te maken, onvoorwaardelijk te laten vallen in de handen van de levende God. En uw knecht David mocht het zeggen, die had het geleerd. Hij zegt, laat me niet in de handen van mensen vallen. Hij zegt, maar laat me in de handen des Heren vallen. Want de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. O Heren, verheerlijk uw naam en kracht. Zegen uw woord, lieve Heren. Wees er zelf de naprediker van. Wees gij onze voorhoede en achtertocht. Wees gij een vurige muur rondom ons, want wij hebben maar één weg, dat is van u af. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhard in Christus naar uw gewoonte hoort. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen, gemeente, van de 119e psalm. Psalm 119. En daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet, des Heren woord betrachten. Hij die hij op spoor der godsvrucht wandelen doet. En we hopen daar deze avond, als de Heren het geeft, nog verder op door te gaan. Psalm 119, daarvan het eerste zangvers. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.